Goedenavond en welkom bij deze meningsvormende sessie over de collegebrief Stand van Zaken Toekomst met Perspectief naar een volgende stap. We hebben één inspreker vanavond, die zie ik ook in beeld als het goed gaat. Beginnen we daar straks mee, dat is de heer Alderkamp van de cliëntenraad. Die heeft 3 minuten om zich tot de raadsleden te richten. Wij als raadsleden hebben 3 à 4 minuten per fractie. Deze vergadering duurt tot 7 uur. Het college heeft dan een kwartier voor de beantwoording. En ik zou graag beginnen met het woord te geven aan de heer Alderkamp.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ben ik te verstaan?
Ja.
Prima. Geachte raadsleden, de cliëntenraad Werk en Inkomen is vanaf de eerste ontwikkeling in 2019 van het armoedebeleid Toekomst met Perspectief niet in een vroeg stadium betrokken. Bij sommige nieuwe stappen in de ontwikkeling van het armoedebeleid mogen we hoogstens nakijken. Afgelopen jaren stond bij elke tweejaarlijks overleg met wethouders Gijsbertsen en Dix het armoedebeleid op de agenda. We kregen dan telkens de toezegging dat de cliëntenraad vervolg in een vroeg stadium betrokken zal worden bij de doorontwikkeling van Toekomst met Perspectief. Echter, tot nu toe, zonder resultaat. In zowel de vorige als in de huidige verordening van de cliëntenraad is vastgesteld dat de cliëntenraad in elk geval om advies gevraagd wordt in zaken beleidsvoornemens die grote gevolgen hebben voor onze positie en of bejegening van cliënten en evaluaties van beleid. U zult met ons eens zijn dat armoede voor onze doelgroep uitermate grote gevolgen heeft. Niet voor niks is dan ons sinds jaar en dag het armoedebeleid een kernonderwerp in elk overleg met het college. De oude cliëntenraad heeft vanuit deze ervaring op aangedrongen dat in de nieuwe verordening cliëntenraad Groningen 2021 expliciet vermeld wordt dat het armoede- en minimumbeleid een integraal onderdeel is van het takenpakket van de cliëntenraad en als zodanig door het college geraadpleegd dient te worden. Dit gezien onze slechte ervaringen uit het verleden. Inmiddels hebben we de afgelopen jaar tot 2 maal met de huidige wethouder namens het college hierover gesproken. Wederom zonder resultaat tot de dag van vandaag. Via de website van de gemeente hebben we kennis moeten nemen van de collegebrief Stand van Zaken Toekomst met Perspectief naar een volgende stap van 3 november 2021 aan de Raad. Uit deze brief hebben we kunnen vernemen dat het college volop met ervaringsdeskundigen en maatschappelijke organisatie actief is om het armoedebeleid verder te ontwikkelen. Weer zonder de cliëntenraad, het per verordening door de gemeenteraad ingestelde beleids- en ervaringsdeskundige orgaan. Het afgelopen jaar heeft u met het college een evaluatie besproken over de ontwikkeling binnen het sociaal domein van de afgelopen 5 jaar en een evaluatie over de ontwikkeling van het armoedebeleid Toekomst met Perspectief. In strijd met onze en door de raad vastgestelde verordening zijn we bij beide evaluaties niet betrokken om advies. Wat deze laatste evaluatie betreft kregen we van onze wethouder te horen wat voor jullie een evaluatie is, voor ons min of meer een evaluatie is en wij daarom niet geraadpleegd hoefden te worden. We willen van het college en de gemeente gaarne vernemen hoe u beide de rol van de cliëntenraad bij de ontwikkeling van het armoedebeleid ziet in relatie tot de verordening cliëntenraad Groningen 2021, waarin expliciet vermeld staat dat cliëntenraad betrokken moet worden bij de beleidsontwikkeling van de evaluatie. Dat neemt niet weg dat we wel verheugd zijn dat na jarenlang aandringen van onze kant het college volgende week met ons gaat overleggen om in het woud van regelingen voor onze doelgroep flink te kappen. Onze brandbrief heeft al 1 lichtpuntje opgeleverd. Wethouder Dix heeft vanmiddag naar onze voorzitter gebeld dat de cliëntenraad in het eind van deze maand een uitnodiging zal krijgen om te overleggen over de CIRX. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Alderkamp. De heer Nieuwenhuizen heeft een vraag voor u.
Ja, dank voorzitter. Ik vroeg me af, dank heer Alderkamp voor de inspraak. Het komt vaker voor dat ook bij het werk- en ontwikkelprogramma dat de cliëntenraad het idee heeft iets te veel aan de zijlijn te staan. En dat is zonde, omdat ik denk dat er veel input en goede dingen uit kunnen komen. En zo gaat er dus aardig wat energie verloren. De heer Alderkamp noemde al wat positieve dingen net, maar wat is er volgens hem nog meer voor nodig om ervoor te zorgen dat de energie naar de juiste dingen gaat met betrekking tot het bespreken van armoede- en inkomenbeleid?
Het gaat hier niet om een idee wat door ons leeft, het gaat om de feiten. Bijvoorbeeld, laat ik zeggen, gewoon bij de opstart van de Toekomst met Perspectief zijn er 11 uitgangspunten geformuleerd. Die zijn vastgesteld, daar konden wij niet over praten. Met heel veel mitsen en maren is het in een later stadium gelukt dat het niet alleen over ervaring gaat, maar dat ook over middelen gaat, dat de definitie daarvoor aangepast is. Maar de essentie van de zaak is dat wij gewoon per definitie in een vroeg stadium als andere ervaringsdeskundigen wie dan ook geraadpleegd wordt, dat wij dan zeker geraadpleegd moeten worden. Want wij zijn een vergaarbak van een verzameling vanuit verschillende hoeken van als ervaringsdeskundigen. En wij vertegenwoordigen de doelgroep waar het om gaat die in armoede leeft. Zowel met het armoedebeleid als het minimabeleid.
Dank u wel. Kijk nog even rond of er nog meer vragen voor u zijn. Oh ja, meneer Atema.
Met de wethouder over uw rol. Is het nu zo dat gewoon een principieel verschil van mening is waar u wel of niet advies over mag geven? Of is er nog, bestaat er nog steeds onduidelijkheid tussen u en het college over uw rol, welke rol u heeft? Is het dus een principieel verschil of is het een onduidelijkheid tussen de beide rollen?
Geen van twee. Het is een gebrek van niet uitvoeren van de verordening door het college. Door nalatigheid van het college. Hetgeen zowel afspraken die mondeling gemaakt zijn, die natuurlijk ook rechtsgeldig zijn, als het feit dat in de verordening duidelijk staat vermeld in welke fase van beleid en evaluaties wij betrokken dienen te worden. En dat zou het college moeten nakomen. En dat is namelijk het voorbeeld wat ik aanhaalde over evaluaties. Jullie bespreken een evaluatie. En ons voor vertelt, ja, het is geen evaluatie. Het is min of meer een evaluatie met een terugblik. Nou, een terugblik met conclusies is een evaluatie. Als het voor jullie evaluatie is, dan moet het voor ons ook een evaluatie zijn. En ook over de evaluatie over het sociaal domein afgelopen 5 jaar. Er werd ook te horen gegeven, ja, het is maar een stukje die over jullie gaat. Maar ook dat stukje is essentieel, omdat het over onze doelgroep gaat. Wat is de ontwikkeling van de laatste 5 jaar en wat voor ontwikkelingen? Het is gewoon een kwestie van nalatigheid van het college dat ze gewoon niet de verordening nakomt. Het is niet een kwestie van verschillende interpretatie. Je kunt zeggen bij de nieuwe verordening staat nu expliciet armoedebeleid genoemd. Maar daarvoor, ik heb het er straks al geciteerd, alles wat de rechte doelgroep aangaat. Nou, armoede, dat neem aan dat jullie dat met ons eens zijn. Dat dat een van de grootste problemen is voor de mensen die in de bijstand zitten. Dus die hebben altijd, altijd adviezen over gegeven. Maar altijd in een laat stadium erbij betrokken. Daar zit het probleem.
Nog een vraag van de heer Dijk.
Ja, voorzitter. Helder. Hier kunnen of hier moeten de gemeenteraad iets mee doen. Mijn vraag is even. Wat had de cliëntenraad voor ideeën of kritieken gehad op wat er nu voor ligt?
Nou ja, ik weet niet of ik een kwartier krijg.
Nee, dat krijgt u niet. Hij heeft natuurlijk eigenlijk een inbreng. Kijk, inbreng al voor een groot deel gedaan.
De kern van de zaak, dat kun je teruglezen bij onze vorige adviezen. Er zijn een aantal dingen. Er zijn gewoon veel te veel regelingen en te veel barrières. Er wordt te weinig geluisterd naar de doelgroep. En het belangrijkste is gewoon dat breder gekeken wordt naar armoede en het minimabeleid, dat het geheel eens. En dat de veelheid aan regelingen, je hebt een waarheid soms 100%, soms 110%, soms 120%. Wij vinden dat principieel dat allemaal op 130% zijn. Maar er zijn heel veel gemeentes die 120%. Daar zet je al een stap om dingen duidelijk te doen. Wat ik dus net ook al aangaf, we vinden positief, waar wij dus al jaren op hameren, is het feit, er zijn zoveel regelingen en het is zoveel romslomp om een witgoedregeling aan te vragen of iets anders. De gegevens zijn bij de gemeente bekend. Dat zou onder één knop gebracht kunnen worden, dat mensen niet lastiggevallen worden met allerlei formulieren. En betekent dat het ambtelijk apparaat ook verschillende dingen moet doen. Ik ben zelf een meerkostenregeling aangevraagd. Ik heb één dag heb ik al 3 ambtenaren aan de lijn gehad en 1 per mail. En er moeten nog dingen gebeuren. Dat is gewoon zonde van alle energie en de tijd. Zowel voor de doelgroep als ook voor de kosten van de gemeente. Om maar een voorbeeld te noemen.
Dank u wel, meneer Oudekamp. Heeft u toch nog redelijk dat kwartier in een anderhalf minuutje weten te proppen.
Ja, wat heel knap.
Dank u wel. Dan komen we bij de zijde van de woordvoerders en raadsleden. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Blauw namens de PVV.
Ja, dank u voorzitter. Bedankt de cliëntenraad, want wat ik zo hoor en gelezen heb, hebben zij zeer waardevolle inbreng. Het armoedebeleid binnen onze gemeente is een enorm complex vraagstuk. En goed dat we hier aandacht aan besteden en dit kan wat ons betreft niet vaak genoeg. Het is hierin belangrijk dat we als politieke partijen heel nauw samenwerken en onze politieke verschillen even vergeten. Het gaat om mensen, gezinnen in schrijnende situaties en dat gaat de PVV in ieder geval enorm aan het hart. Het is lastig vanwege de complexiteit, maar ook dat er eigenlijk veel maatwerk geleverd moet worden. Wij hebben de collegebrief goed doorgenomen en naar aanleiding hiervan en vanuit onze eigen ervaringen van mensen die dakloos zijn of dreigen te raken en zich bij ons hebben gemeld, heb ik een aantal vragen en opmerkingen. Momenteel begeleiden wij ook een aantal mensen in schrijnende situaties. Een aantal zaken vallen ons dan op in de aanpak. De problematiek is groot en ontzettend complex. Wellicht kan het college dit meenemen of verduidelijking geven. Opgemerkt wordt dat het ontwikkelplan meer vertrouwen, maatwerk en eigen regie de kans biedt uit een armoedesituatie te komen. Maar onze vraag is, hoe ziet dit maatwerk eruit en welke eigen regie is dat? Wat uit ervaring blijkt is dat mensen ondergedompeld worden, wat de cliëntenraad net ook al zei, in de formulierenstromen van het kastje naar de muur gestuurd worden. En later in de brief wordt ook aangegeven bij kappen van het regelingenwoud dat de wegen die behandeld moeten worden veel te complex zijn. Dus goed dat men ervan bewust is, maar nu ook nog de uitvoering. Wat mij opvalt uit de gesprekken die wij hebben is dat er slechte communicatie is tussen instanties en er nu totaal geen maatwerk is. Mensen vallen buiten de boot, raken gefrustreerd en aan hun lot overgelaten. Het is vaak geen uitzondering dat veel mensen in deze armoedesituatie ook psychische problemen hebben en het niet meer zien zitten. En dan geven zij het gewoon op. Zij zouden gewoon eigenlijk één persoon, een getrainde expert vanuit de gemeente toegewezen moeten krijgen die hun wegwijs maakt in het maken van de juiste beslissingen. Er zijn zoveel mensen die in dit soort situaties belanden en waarschijnlijk door de coronacrisis nog meer. Hier moeten we eigenlijk op anticiperen. Laten we er flink wat geld voor vrijmaken om dit voor eens en altijd goed aan te pakken. Armoedebestrijding is geen mooi projectje om politiek te scoren. Het is ook geen innovatie. Het is keihard investeren en met goede mensen, experts die breed getraind zijn, mensen die in slechte situaties dreigen te komen, vroegtijdig herkennen en goed kunnen begeleiden. Goede communicatie tussen instanties is de key. In de praktijk blijkt nu dat als er een conflict ontstaat, mensen gewoon niet meer geholpen worden, terwijl er eigenlijk een signaalfunctie vanuit zou moeten gaan. Alles valt of staat met een dak boven je hoofd en een baas, zodat je in ieder geval weer normaal in de maatschappij kan meedraaien. Wellicht is het een optie om mensen met een bijstandsuitkering te laten werken, zodat zij in ieder geval in het arbeidsproces terechtkomen. Dit is essentieel op vele vlakken. We vragen ons af hoe het college hier naar kijkt. Afsluitend nog dank aan de ombudsman of vrouw en wethouder Dix die ons helpen als wij het ook even niet meer weten. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Blauw. Meneer Nieuwenhuis, namens GroenLinks.
Ik wil eigenlijk nog even een vraag stellen aan mevrouw Blauw. Mag dat nog, voorzitter? Ik had als vraag, het doet een beetje voorkomen, ik snap wel wat u zegt, maar alsof u beschrijft armoede een beetje als een soort natuurkracht of natuurramp die over mensen heen raast, terwijl het toch wel degelijk ook het gevolg is van allerlei politieke keuzes die we maken in het verdelen van middelen in deze samenleving. En daar kunt u toch ook niet helemaal aan voorbij gaan. He, u probeert heel apolitiek te maken, maar er zit toch ook gewoon echt een verdelingsvraagstuk achter.
Mevrouw Blauw.
Dat ben ik deels met u eens. Alleen mensen die dreigen in een armoedesituatie, alleen om daaruit te komen, is onze conclusie of constatering eigenlijk dat zij niet goed geholpen worden. En eigenlijk zou er gewoon meer geld vrijgemaakt moeten worden om dat professionele aan te pakken. Dus ik denk wel dat dat zeker een politieke keuze is, want er moet gewoon meer geld naar armoedebestrijding en dan bezuinigd worden op andere zaken.
Dank u wel. Wie mag ik het woord geven? De heer Nieuwenhuizen namens GroenLinks.
Ja, dank voorzitter. Woordje vooraf. Wat mijn fractie betreft is dit wel een wat vreemde agendering, omdat er in deze brief uit begin november niet zo heel veel nieuws is vermeld. En vooral omdat de uitvoering van Toekomst met Perspectief vooral via de jaarlijkse brief inzet armoedemiddelen doen in februari en over een paar weken dus. Maar goed, dat gezegd hebben, dan kan het geen kwaad toch nog eens te markeren dat het volgens mijn fractie echt goed is dat we via Toekomst met Perspectief bezig zijn de oorzaken van armoede zoveel mogelijk aan te pakken en niet enkel het dempen van de gevolgen ervan. Dit betekent dus een focus op het zoveel mogelijk afschermen van kinderen en jongeren van armoede om de kans te verkleinen dat zij er zelf later ook mee te maken krijgen. En dit gebeurt niet alleen via specifieke programma's, waar we dus in februari ook verder over praten, maar ook door te proberen het netto inkomen van sociale minima te verhogen, door regelingen te versimpelen, automatisch toe te kennen, daar werd al wat over gezegd door de heer Aldekamp ook, en door energiearmoede tegen te gaan, want wat je immers niet voor de winter verstookt, dat hou je in je portemonnee. Ook de vandaag verschenen evaluatie beleid beschermingsbewind en bijzondere bijstand, die laat zien dat schuldhulpverlening en budgetbeheer echt goed werken in onze gemeente, is een voorbeeld van het fundamenteel bestrijden van armoede, omdat schulden vaak aan de basis ervan staan. Niet altijd, maar zeker soms wel. Ik heb volgens mij een vraag, maar ik weet niet of ik...
Mevrouw Blauw.
Even over de oorzaken van waardoor mensen in armoedesituaties terechtkomen. Dat is ook een gedeeltelijk, is dat inderdaad, of ja, grotendeels ook politieke keuzes. En we hadden het net ook even over energiearmoede, maar als we de klimaatplannen bekijken, dat veroorzaakt zeg maar ook voor heel veel mensen dat zij daarmee financieel slechter gaan. Maar er zijn nog meer politieke keuzes, zeg maar, waardoor mensen in de armoede belanden. Hoe kijkt GroenLinks hiernaar?
Nou, het leuke is natuurlijk dat de PVV denk ik heel goed weet hoe GroenLinks daar naar kijkt. Dus dat geeft me dan ruimte om daar kort wat over te zeggen. Al is het dan mijn eigen woordvoering, dus ik moet niet lang doen. Maar kijk, ik kom er zo ook nog even op terug. Maar juist de hoge energieprijzen nu zijn misschien wel voorbeelden van wat ons te wachten staat als zometeen de boel op is. Want dat kan ook. Het kan gewoon op zijn. Op een gegeven moment, sterker nog, het zal sowieso opraken omdat we niet meer kunnen verstoken. Omdat we dan niet meer in deze atmosfeer kunnen leven. Nou, daarin verschillen wij mogelijk van mening. Dat weet ik niet. Maar in dat opzicht lijkt het me zeer verstandig om de lasten die daaruit voortkomen zo goed en zo eerlijk mogelijk te verdelen. En dat zijn nogal wat lasten, daar kom ik zo even op terug. Ik wil ook nog even ingaan op het CIEX, een sociale investeringsexploitatie, die kort genoemd wordt in de brief. En op het festival Let's Grow heeft de wethouder daar iets meer over verteld. Op zichzelf is dat een spannend idee, want in plaats van mensen die ondersteuning nodig hebben te zien als een kostenpost, investeer je juist voor een langere termijn en met aan de voorkant meer en ook ontschot geld in een gebied, om in totaal juist minder geld kwijt te zijn. Omdat je speculeert op eerder bereik en hoger welzijn. We zijn benieuwd naar wat de wethouder hier eind februari verder over gaat vertellen. Wel gaan we er natuurlijk vanuit dat het CX-concept niet afleidt van of afdoet aan het actuele armoedebeleid. Nou, over het kappen van de regelingenwoud is al wat gezegd. We zijn benieuwd of dat in die brief van februari, de inzet armoedemiddelen, of daar dan al wat in terugkomt. Denk daarbij aan hoe nu bepaalde stichtingen regelingen uitvoeren en het eenvoudiger maken van die regelingen. En tenslotte nog één actuele zorg, en dat is een beetje op wat ik net al zei met energieprijzen. Het zal niemand ontgaan zijn dat de prijzen van zowel energie als primaire voedingsmiddelen enorm omhoog aan het gaan zijn. En dat treft natuurlijk vooral lage inkomens en minima. Deelt de wethouder deze zorg en hoe kan het college daar eventueel nog wat tegen en of aan doen? Nou, tot zover, dat was mijn woordvoering.
De heer Atema heeft nog een vraag voor u.
Nee, woordvoering, meneer de voorzitter.
Dan gaan we naar de vraag van de heer Loopstra.
Ja, ik heb nog één vraag. Ik weet niet waar ik dat precies gelezen of gehoord heb, maar u heeft een verhaal gehouden over hengels en vissen. Klopt dat?
Ja, dat was in de laatste raad. Uit mijn hoofd mocht ik 20 seconden het woord voeren.
Nee, klopt. En daar had ik een vraag over. Want kijk, dat begrijp ik, hè, van die hengels van jonge mensen die dan wat instrumenten krijgen om niet in armoede te geraken. Maar ik vroeg me toen direct af, hoe wil je dat dan regelen voor mensen in de AOW zonder pensioen? We hebben honderden mensen hier in de stad, in onze gemeente, die zeg maar van een AOW'tje moeten leven met een heel klein pensioen, soms helemaal geen pensioen. Ja, dan denk ik, misschien is die voor die mensen een vis wel even wat belangrijker dan een hengel. Wat vindt u daarvan?
De heer Nieuwenhuizen.
Ik denk dat je prima op doelgroepen hengels en vissen kunt uitdelen. En dat het dus niet zo hoeft te zijn dat je in zijn algemeenheid alleen maar hengels uitdeelt. Dat allemaal met elkaar dat je daar verdelingen en differentiaties in kunt maken. En dat de groep die u nu bedoelt inderdaad misschien wel meer heeft aan verlichting dan aan bestrijding.
Dank u wel. We gaan het in ieder geval bij de notatieren waarschijnlijk ook nog over hengels hebben. De heer De Haan namens het CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, het woord vooraf van de heer Nieuwenhuizen kan mijn fractie zich op zich wel bij aansluiten. Dat had wat ons betreft ook niet per se, deze brief had wat ons betreft ook niet per se besproken hoeven worden. Nou, de afgelopen week was natuurlijk wel de start van het nieuwe kabinet. Nou, dat hebben we wel gemerkt in de berichtgeving. En er zijn er wel wat tegenvallers voor Groningen de afgelopen week. Dat hoeven we niet onder stoel of bank te steken, maar... Nou, laat ik ook even positief kijken. Als we het hebben over armoede, dan zien we daar wel een mooie ambitie in terug, die denk ik ook heel goed aansluit bij Toekomst met Perspectief. Namelijk dat dit kabinet ook de armoede onder kinderen de komende jaren wil gaan halveren. We hebben tegenwoordig een minister Schouten die over armoede gaat. Dus nou, ook even positief, dat lijkt me goede stappen. Nou, dan richting toekomst met perspectief. Mijn collega van GroenLinks die refereerde net ook al aan de 5 november, de bijeenkomst tijdens Let's Grow. Daar was er werd een Coalition of the Willing getekend. Handtekeningen werden doorgezet door allemaal organisaties. En wij kregen een vraag van een van die organisaties. Ook, die vraag werd ook gesteld aan de ChristenUnie, namelijk van Schuldhulpmaatje. En zij vroegen zich af, hoe zit het daar nu mee? Hè? Wij hebben onze handtekening 5 november gezet. Het plan is om in februari een gezamenlijk plan te presenteren, in ieder geval. Hè? Dat was het plan 5 november. Maar deze organisatie die had de afgelopen tijd niet echt iets vernomen van de gemeente. Nou ja, februari komt steeds dichterbij. Dus mijn vraag aan de wethouder, wat is het idee? Worden de organisaties nog betrokken? Want ja, het is natuurlijk fijn en belangrijk als je zoiets samen met de samenleving, met organisaties doet. Over de denkrichting van het sociaal rendement dat toen werd gepresenteerd. Ja, daar is mijn fractie nog wel iets sceptisch over. We zien nog niet helemaal concreet wat het nou precies gaat betekenen, maar we wachten wel de verdere plannen af die in februari volgen. Dus dat zullen we met interesse bekijken. En tenslotte, ja, denkt mijn fractie ook dat de samenleving wel echt een belangrijke rol in dit hele proces kan spelen. En nou, willen we toch genoemd hebben, een prachtig project wat ook in de brief wordt genoemd, Stadjes Hand in Hand. Fantastisch hoe coaches die gewoon Groningers, mensen helpen, die het minder getroffen hebben. Ik denk dat dat ook een mooi voorbeeld is hoe we als Groningse samenleving elkaar kunnen helpen voor mensen die het minder hebben.
Dank u wel, meneer De Haan. Nog even over dat woord vooraf, want als twee leden van deze sessie erover beginnen, dan kan ik het niet laten om daar even op te reageren. Staat natuurlijk de heren De Haan en Nieuwhuizen vrij om niet aanwezig te zijn bij deze sessie als ze niks willen inbrengen, maar ik constateer wel dat ze tenminste hun spreektijd hebben gebruikt.
Voorzitter, dus elk excuus om het huis even uit te mogen, dat grijp ik wel aan. Dus wat
nee, precies, precies. Dus eigenlijk wilt u ons bedanken voor het agenderen van deze brief. Dan noteren we die nog eventjes. Wie mag ik dan het woord geven? De heer Reenbergen namens de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ja, toch sluit ik ook aan bij de woorden van meneer Nieuwenhuizen over de agendering. Want het is een brief met een stand van zaken, waarin ook nog eens verschillende keren wordt aangegeven dat we de komende tijd meer informatie krijgen. Dat maakt het bespreken gewoon lastig van deze brief. Ik sluit ook aan bij de heer Nieuwenhuizen over het uitgangspunt van de toekomst met perspectief natuurlijk 4 overeind blijft staan. Over de coalitie of willing sluit ik aan bij de vraag van de heer De Haan. Dat geldt trouwens ook wel over dat het een hele mooie stap is dat mevrouw Schouten minister armoede is geworden. Ook, daar sluiten we ons natuurlijk ook bij aan. Als we als we kijken naar de regelingen woud, dan gaf de mevrouw Blauwe ook al aan van ja, de wegen die moeten bewandelen, die zijn soms heel complex. Dus het is heel goed dat daarin in gekapt wordt. Bij de vorige sessie over het werk- en ontwikkelingsprogramma werd de gebiedsverbinder geïntroduceerd. Misschien zou dat ook hier een hulpmiddel kunnen zijn. Belangrijk in het beleid is ook de ervaringsdeskundige. We lezen nog niet heel duidelijk terug hoeveel dat er zijn, wat ze gaan doen en wat er echt bereikt is. Misschien zou dat een volgende keer meegenomen kunnen worden. Of misschien kunnen we zelfs een sessie doen met de ervaringsdeskundigen. Lijkt me hartstikke nuttig.
Heeft een vraag van de heer Dijk.
Ja, voorzitter, wat is het idee qua aantallen van die ervaringsdeskundigen? Wat de ChristenUnie, wat voor aantal denkt u aan dat het nu ongeveer zijn?
De heer Reberg.
Ja, volgens mij zitten we nou ergens rond de 4, dacht ik, die betrokken zijn bij het beleid en bij de uitvoering. En we denken dat heel nuttig is om juist die kennis van die ervaringsdeskundigen daarin mee te nemen. De financiële denklijn sociaal rendement.
De heer Dijk nog een keer.
Ja, voorzitter, waarom vraagt de heer Reberg dan hoeveel het er zijn als hij het weet?
Nou, wat ik aangeef is dat het hier niet verteld wordt. Hè, dat we het belangrijk vinden dat het ook verteld wordt wat dan precies de taak is van die ervaringskundigen en wat zij precies bijdragen. Hè? Want wij kunnen wel zeggen van wij vinden het belangrijk dat ze bijdragen, maar dan moet dan ook blijken dat dat zo is. De financiële denklijn sociaal rendementen is interessant, maar inderdaad soms ook wel. Ik denk van oké, dan moeten we nog wel even zien wat dat allemaal wordt. Zelf ben ik in het verleden betrokken geweest bij het opstellen van een maatschappelijke kosten-baatanalyse door gebiedscoöperatie Westkwartier binnen het sociaal domein. Dus die hebben daar ook wat ervaringen mee opgedaan. Dus misschien een idee om daar ook nog eens te kijken om dat verder te ontwikkelen. En ja, de rest zullen we later bespreken, want heel veel informatie komt later nog.
De heer Atema, namens de Stadspartij.
Ja, en ook 100% Groningen in dit geval. Ten aanzien van ook de bespreking van deze nota. We vinden het jammer dat het IJsland model van de agenda is gehaald. Maar daar verschillen wij met het college van meningen. Daar hadden wij graag nog een wapentje over willen vechten. Maar dat doen we dus later. Ten aanzien van toekomstperspectief verschillen wij minder van mening. We hebben veel intenties en mooie plannen. Die voor een deel nog verder uitgewerkt moeten worden. Belangrijk is dat de acties in gang gezet worden en blijven en dat de daadkracht wordt vertoond. Met betrekking tot maatregelen staan wij positief ten aanzien van het kappen van het regelingenwoud. Regelingen zijn onduidelijk en te complex, waardoor mensen soms nog armer zijn dan nodig is. Ook staan wij positief ten aanzien van het geven van ondersteuning aan werkgevers om werknemers met schulden eerder te herkennen. En kunnen wij ons ook vinden in de aanpak van de schuldhulpverlening. Met betrekking tot de pilots willen we opmerken dat deze niet moeten worden gedaan vanuit een wantrouwende en controlerende gemeente, maar vooral vanuit een gemeente die faciliteert in mensen en middelen. Dit op basis van het zogenaamde PDCA principe, oftewel plan, do, check en act. En dat sluit aan overigens bij het IJslandse model. Het is vooral van belang dat succesvolle pilots ook worden omgezet in structureel beleid. In dat geval zijn wij benieuwd naar de voortgang en stand van zaken van een aantal pilots, zoals Kansrijk Oost en ook de resultaten van de 24 buddies, maar ook de resultaten van de deurwaardersvrije wijk in de hoogte, een pilot die al een jaar loopt en waar veel geld is ingezet, maar waar nog geen evaluatie van beschikbaar is. En tenslotte nog even ingaan op de reactie van de cliëntenraad. Ze klaar voor de zoveelste keer dat zij niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van toekomstperspectief. We vroegen ook naar is het verschil in de rol die men zichzelf toeacht. En dan zeggen zij doodgewoon dat het college de verordening niet naleeft. En wij vragen ons af of de wethouder dat ook zo ziet. Voor zover, meneer de voorzitter.
Dank u wel, meneer Atema. Verder geen mensen die het woord willen voeren. Mevrouw van Doesen, namens D66.
Ja, voorzitter. Ik heb, als het gaat om het stuk wat voor ons ligt, kan ik zeggen dat het een goede weergave is van de beeldvormende sessie die we hebben gehad, waar veel ins en outs ons ook duidelijk werden gemaakt. Maar ik had wel heel sterk het gevoel toen ik het las, ja, en nu, en wat? Ja, maar nou, daarom wil ik mijn tijd toch gebruiken om even duidelijk te maken wat mijn ervaring was de afgelopen week. En dan gaat het ook over de verwachting dat we regels kunnen minderen en dat we administratieve druk kunnen verlichten. Ik had kennis gemaakt met iemand die slachtoffer was van de toeslagensituatie. Dus ik dacht, ja, ik moet toch... We hebben in de tijd met wethouder Bloemhof ook geijverd voordat de gemeente die mensen in beeld krijgt en dat we daar wat voor doen en dat we ze helpen. Dus ik dacht, nou, de gemeente helpt. Ga er gewoon heen, die helpt. Dus, maar ik dacht, ik wil wel eens even weten hoe die dan helpt. Dus ik belde met een ambtenaar en liet me vertellen wat er allemaal kon en wat er allemaal niet kon. Dus ik zei na een kwartier, ik kan het niet meer volgen. Het is echt, als je dan wil samenwerken met de Belastingdienst en met de beschermingsbewindvoerders en met de externe beschermingsbewindvoerders, daar zit iemand, die wordt nog steeds vermalen en nog steeds vermorzeld. Het is een ongelooflijk groot probleem om ons weer van die regels en die afspraken weer, dat allemaal weer af te schudden. En dan gaat het hier om 400 gevallen in de gemeente Groningen. En toen realiseerde ik me ook dat, dat het eigenlijk dus gaat om, nou gemiddeld denk ik wel 800 kinderen die daaronder vallen. Dus een groot deel, bijna een vijfde van onze populatie, die, van kinderen die in armoede groot wordt gebracht, die heeft zijn herkomst uit de toeslagenaffaire. Nou, ik was er wel een beetje misselijk van, heel eerlijk gezegd, en ook heel naar. Maar het geeft even aan hoe complex de hele materie is. En dan hoef je nog niet eens armoede te hebben vanuit toeslagen, maar je hoeft maar iets verkeerds of per ongeluk een verkeerde beweging ergens gemaakt te hebben of een vinkje niet aangezet hebben. En voordat wij dan in staat zijn om dat weer te repareren, dat is echt schrikbaar. Dus ik hoop dat we alle energie daarop kunnen inzetten, dat de wil om te repareren is er zeker, maar dat we ons ook in staat stellen om dat te repareren. Want dat vind ik wel een heel belangrijk ding.
Dank u wel. De heer Dijk namens SP.
Ja, voorzitter. Ja, graag een reactie van de wethouder op de inbreng van de cliëntenraad. Ik heb die brief ook gelezen. Ik was inderdaad zelf ook een beetje in de veronderstelling dat dit bij het armoedebeleid wat we in februari gaan bespreken zou samenvallen. Om even positief te beginnen, het verhaal over de bewindvoering vandaag zelf uitvoeren en wat voor resultaten dat oplevert, dat zijn mooie resultaten volgens mij. De SP-fractie heeft ook een beetje twijfels bij de inzet van ervaringsdeskundigen, maar er wordt wel erg veel van verwacht. Ik merk dat hier ook, alsof dat zeg maar de oplossing voor alle problemen zouden zijn, bijvoorbeeld met de moeilijkheid van regelingen, dat soort dingen. Volgens mij moeten wij hier niet denken dat de ervaringsdeskundigen de problemen met armoede gaan oplossen, dat ze slechts mensen kunnen bijstaan met problemen en niet per se de armoede daarbij gaan oplossen. In de brief staat ook een nieuwe financiële radicale strategie in het sociale domein. Dat is een beetje volgens mij wat wij terughoorden van de bijeenkomsten op Let's Grow. Nou, ik kan niet wachten. De verwachtingen zijn wat dat betreft ook bij mij torenhoog. Eigenlijk zo hoog, mevrouw Dix, als ik heel eerlijk ben, dat ik niet verwacht dat u ze gaat waarmaken. Ik ben een positief ingesteld mens. Ik hoop het wel. Ja, zeker. Ik ben een zeer positief ingesteld mens. Het zijn erg hoge spannen en heel eerlijk gezegd vind ik het ook tot nu toe weinig vernieuwend klinken, want het klinkt eigenlijk gewoon als een integrale aanpak en die heb ik van onze wethouder Peter Verschuren vroeger gehoord, die heb ik van wethouder Ellie Pastoren heb ik die gehoord, die heb ik van wethouder Dich Ista gehoord, die heb ik van wethouder Gijs Betsen gehoord en nu hoor ik hem eigenlijk weer maar dan in een ander jasje met een paar moeilijke woorden en een afkorting die ik nooit meer zou gaan gebruiken als ik jullie was. Voorzitter, volgens mij is de oplossing voor armoedebestrijding.
Meneer Dijk, u heeft een vraag van meneer Nieuwhuis.
Ja, dank voorzitter. Ik denk dat de heer Dijk verwees naar de I die nog wel erin staat in het CX-verhaal.
Ik vind het vooral gewoon rot klinken, CX.
Ja, maar seks is ook zo wat. Het punt is dat, wat ik nog wilde maken, het verschil wat het eventueel zou kunnen zijn is, zoals ik het begrepen heb, heel veel meer geld aan de voorkant. Dus inderdaad integraal, dat is waar. Maar dat je zoveel mogelijk probeert aan de voorkant dingen, misschien dus ook kleinere bedragen die veel eerder grotere problemen voorkomen. Dat heel erg de winst kan zijn. Dus dan gaat het wel degelijk over een enorme klap geld.
Ja, voorzitter, dan vindt u mij snel, want ik vind inderdaad dat de inkomensondersteuning dan na een jaar moet worden verleend. Ik vind inderdaad dat wij flink meer geld moeten gaan investeren in schuldhulpverlening, budgetbeheer, bijvoorbeeld bewindvoering. Het zijn allemaal goede voorbeelden. Daar moeten we flink veel geld tegenaan gooien. We hebben afgelopen jaar, we moeten opleidingen bieden, we moeten gesubsidieerde banen bieden voor mensen die langdurig in armoede zitten. Flinke bakken met geld. En daarom vond ik ook de afgelopen weken en maanden, maar de afgelopen week heeft u mij daar vooral over gehoord, het een groot probleem dat er een valse tegenstelling werd gecreëerd tussen vis of een hengel. Dat er een valse tegenstelling werd gecreëerd tussen armoedeverlichting en armoedebestrijding. En waarom is het een valse tegenstelling? Omdat ze allebei moeten. En het is heel slecht geweest om die tegen elkaar uit te ruilen. Want dat is namelijk wel wat er gebeurd is. In die middelen heeft er een uitruil plaatsgevonden van middelen die werden uitgegeven aan armoedeverlichting en armoedebestrijding. En dat is een foute keuze geweest, want beide zijn keihard nodig. Dus, om op de heer Nieuwenhuis aan te haken als we echt armoede willen gaan oplossen. En trouwens ook bij de woordvoerder van de PVV. Als we armoede echt willen gaan bestrijken, dan moeten we flink investeren in het bestrijden van armoede. En wat de SP betreft zal dat ruim 3 keer zoveel moeten zijn als dat we nu doen. En er zijn over 2 maanden verkiezingen. En ik weet dat we in februari nog een keer het armoedebeleid gaan bespreken. Dat is nog geen maand voor de verkiezingen. En laten we dan ook gewoon met elkaar gaan afspreken dat we meer gaan investeren in het armoedebeleid. Ik zei het net, wat ons betreft 3 keer zoveel. En dat we van tweedeling en ongelijk en het bestrijden van ongelijkheid echt een verkiezingsstrijd gaan maken. Waarvan ik hoop dat mensen in armoede die gaan winnen.
Nee, meneer Dijk, niet dan nog alsnog erheen praten. Die zinnen van u die zijn gigantisch lang, net zo lang als de opsomming van de wethouders. Mevrouw Blauw.
Ja, dank u voorzitter. Ja, heel mee eens dat er flink geïnvesteerd wordt moeten dat we in armoede bestrijden. Maar waar wil de SP het geld vandaan halen? Waar willen jullie nou op bezuinigen?
Heer Dijk.
Dat is wel even een belangrijk iets hierin. Welke politieke keuzes gaan jullie maken?
Meneer Dijk.
Nou, als mevrouw Blauw de afgelopen jaren goed heeft opgelet, dan zijn er verschillende potjes waar de SP geld vandaan heeft gehaald, eigenlijk bij iedere begroting. Zo zien wij dat er heel veel geld wordt uitgegeven aan altijd grootse economische programma's. Wat ons betreft kun je daar beter in snoeien en kun je bijvoorbeeld gesubsidieerde banen oprichten. Of je kan zeggen de grote reserves die worden aangelegd door de gemeente, kun je gaan investeren in armoedebestrijding, inkomensondersteuning. Zo zien wij heel veel dingen, maar ik weet wel een beetje waar ik naartoe wil. U wilt naar klimaatmaatregelen. Volgens mij kent u onze partij als partij die altijd de materiële omstandigheden van mensen wil veranderen. Dat doen wij door woningen te isoleren. Dat doen wij op die manier, kijken wij ook aan tegen klimaatverandering. Door ervoor te zorgen dat mensen in het hier en nu, in hun materiële omstandigheden, vooruit worden gebracht. Minder uitgaven aan energielasten, meer wooncomfort. En op die manier zorgen we er ook voor dat we klimaat kunnen aanpakken.
Dank u wel. Nee, echt niet. Meneer Loopstra, namens de Partij van de Arbeid.
Dank u, voorzitter. Nou, ik kan dan wel zeggen dat onze fractie wel blij is dat dit geagendeerd is. Dus, want wij hebben altijd wat te zeggen, zeker over dit onderwerp. En wij zien ook best een paar punten die wij graag willen bespreken hier met de raad en met de wethouder. Dus ja, wij zijn erkentelijk dat we daar even tijd voor hebben vandaag. Ook erkentelijk ben ik voor de opmerking van die Nieuwenhuizen, die net een antwoord gaf op mijn vraag over die vissen en hengels. Hij gaf toch aan, ja, je moet differentiëren, er zijn diverse doelgroepen. Daar is onze fractie blij mee met dat de grootste partij hier in de raad dat zo naar voren brengt. Want wij vinden generatiearmoede vinden wij gewoon heel erg belangrijk en wij staan daar volledig achter om op een bepaald moment te zorgen dat mensen uit die armoede komen, kinderen kansen krijgen, kinderen werk krijgen en dat men niet in de vicieuze cirkel terechtkomt. Dus dat heeft onze alle steun. Alleen, we hebben al eerder aangegeven, je hebt ook de armoede van mensen in de AOW, maar je hebt ook de werkende armen. Wij hebben daar toen een motie voor ingediend laatst, die unaniem aangenomen is. En wij vragen dan ook vandaag aan de wethouder, zit het met het onderzoek? Is het al begonnen? Is er mogelijk al een begin van een plan van aanpak? Want we hadden gevraagd om dat voor 1 april gereed moet zijn. Wat wij ook, en dat sluit een beetje aan bij Dijk ook, van kijk, met die armoedebestrijding, armoedeverlichting, ach, ik denk dat daar toch dat er niet extreem verschil tussen zit. Het beide is belangrijk. En het is ook gewoon zo dat met het is ook niet zo dat wat ik een beetje lees in die brief, want we hebben besloten dat we puur op bestrijding gaan zitten, niet op verlichting. Ik denk dat dat niet de bedoeling was. De bedoeling was om die verlichting anders in te richten, door omarm op te richten en op die manier ook meer te werken aan die verlichting. En dat is ook wel gebeurd en het college heeft toen, 2 jaar geleden ook toegezegd, om de vinger aan de pols te houden wat betreft zeg maar, de effecten van dat omarmen en dergelijke, zodat de verlichting, dus de maatregelen om mensen te ontzien, toch in acht worden gehouden en daaraan gewerkt werd. Dus dat is voor ons belangrijk en nog een ander iets wat er in de brief staat, dat men dat het college toch vindt dat we eerst zouden streven naar dat we gelijk zouden zijn aan andere gemeentes wat betreft armoede. En dat nu, zeg maar, het streven is om te komen tot een armoedevrije generatie. Nou, wij vinden dat toch een beetje naïef van het college, want wij denken dat armoede van alle tijden is. Dat even nadat het paradijs kwam, toen wij allemaal tot leven kwamen als mensen, dat het toen al armoede was. En wij geloven niet zozeer dat zeg maar over 10 jaar armoede zeg maar weg is. We streven natuurlijk naar om dat zo goed mogelijk aan te pakken. Vooral de generatiearmoede, maar de armoede van AOW'ers, van werkende armen, van mensen die in schulden raken, doordat ze zeg maar foute keuzes maken in het leven. Ik denk dat dat altijd zo zal blijven.
Meneer Loopstra heeft 2 vragen. Eerst de heer Van Zoelen.
Ja, dank voorzitter. Ja, het college heeft u heeft ook zelf die keuze gemaakt tussen het doorbreken van intergenerationele armoede of het inzetten voor de middelen voor verlichtende maatregelen. En u vraagt daar nu ook iets over, of niet, vraagt niet eigenlijk iets aan de wethouder, maar ik heb een vraag aan u. Hoe vindt u dat nu, als u terugkijkt dat er gekort is op die verlichtende maatregelen, hoe dat is gegaan? En u zegt van ja, dat had een andere vorm moeten krijgen, maar is dat naar uw inzicht dan ook gebeurd?
Meneer Loopstra.
Nou, dat vragen we ook aan de wethouder, want het college zou de vinger aan de pols houden, want het wordt anders ingericht, dus dat is ook gebeurd met Omarm. En wij willen gewoon graag van het college weten, hoe gaat dat? Nou, we hebben gezien de clash met de kerst, maar daar hebben we de indruk dat de wethouder daar met een mooi pakket kwam van verlichtende maatregelen. En voor de rest gaat het om, wat de heer Dijk ook aangeeft, dat we moeten blijven streven met de schuldsanering, met allerlei regelingen, dat steeds beter wordt, waardoor het voor mensen toch wat makkelijker wordt door het leven te gaan.
Dank u wel, meneer. De heer Nieuwenhuis, nog een vraag?
Dank u, voorzitter. Ja, de hele discussie rondom bestrijden en verlichten, misschien moeten we, als we dat even parkeren en teruggaan naar hoe toen het perspectief werd neergezet, namelijk investeren in de effectieve, uit mijn hoofd hoor, effectieve werkzame bestanddelen van armoede. Ja, bestrijding, maar in ieder geval de middelen die je zo in kunt zetten om ervoor te zorgen dat bewezen effectieve middelen, dat je minder armoede hebt. U moet het met me eens zijn dat een goede keuze was om daar, en ook om te vertrouwen op de sociale wetenschap en de wetenschap daarin.
Ja, wat betreft de generatiearmoede heeft u gewoon gelijk. En daar staan we ook helemaal achter. Alleen voor werkende armen geldt geen flexcontracten meer, minimumloon omhoog, dat soort maatregelen. Want dat helpt de werkende armen. En als ik kijk naar AOW'ers die zonder pensioen door het leven moet gaan, daar zal iets aan gedaan moeten worden. Ook aan de voorkant, dat je op een bepaald moment niet meer toestaat dat werkgevers met pensioenregeling komen die gewoon niet deugen. Want dan krijg je dit soort situaties. Dus er zijn tal van ook andere dingen die spelen wat betreft armoedebestrijding.
Dank u wel, meneer Loopstra.
Ik had nog 1 zin.
Ja, maar als het zo belangrijk is.
Nou, dat gaat over die instrumenten wat betreft het herkennen bij werknemers dat ze in armoede zitten en dat het college ook wat wil doen. Dat men voordat de loonbeslag wordt gelegd, dat je dus eerder herkent dat mensen in armoede leven. Nou, dat vinden we heel nobel streven. Alleen wij zijn zo bang dat de privacywetgeving dat allemaal weer in de war schopt. Dus daar graag een reactie over.
Dank u wel. Mevrouw Blauw, nog een korte vraag?
Ja, een beetje een korte vraag. Ja, PvdA is ook een beetje de partij van nivelleren is een feest en de sterkste schouders, de zwaarste lasten. Nou, daar denken wij dus wat anders over, dat er best wel verschil mag zijn, die mensen die het beter hebben. Waar zouden jullie als partij op willen bezuinigen om het geld vandaan te krijgen om armoedebestrijding op te lossen?
De heer Loopstra.
Nou, ik ken de PVV, dat ze sociaal-economisch vrij links staan, dus ik verbaas mij dat we daar in mening zouden verschillen. En wat betreft uw vraag, waar moet geld vandaan komen? Nou, ik denk dat je op een bepaald moment prioriteit moet geven aan armoedebestrijding en daar sluiten we aan bij de heer Dijk. Er komen straks verkiezingen, er wordt straks weer gepraat over in een coalitieakkoord en ik denk de insteek moet zijn dat dit een van de punten is die prioriteit heeft.
De heer Van Zoelen namens Partij voor de Dieren.
Ja, dank. Nou ja, dit is... Ja, nou... Ja, armoede is een veelkoppig monster. En we hebben dat ook al een lange tijd, hebben intergenerationele armoede besproken. En dat is ook goed. Intergenerationele armoede moet doorbroken worden. Dus die stappen moeten ook zeker gezet worden. Alleen wat ons vanaf het begin al tegen de borst heeft gestoten, is die keuze daarin. Tussen verlichtende maatregelen en het doorbreken van intergenerationele armoede. En ik vind het prima om daar dan straks in februari ook een mooi campagnedebat over te voeren. Maar het is ook wel met een college die hier is geweest met GroenLinks en PvdA, Sociaal College, had je eigenlijk ook deze periode keuze kunnen maken om dat complementair op elkaar te laten werken. Dus meer middelen voor armoede, dus dat je niet had gesnoeid in de verlichtende maatregelen en dat je daar bovenop een plan had gezet van het doorbreken van intergenerationaal armoede. En die keuze is helaas niet gemaakt.
Meneer Nieuwhuizen.
Dank voorzitter. Wat ik daar een beetje jammer aan vind van deze woordvorm van de PVDD is dat, naar mijn weten, we uit echt onvoorstelbaar zware financiële jaren komen. En natuurlijk kun je discussiëren over bijvoorbeeld projecten in de openbare ruimte die we wel hebben gedaan. Ik vind dat er ook goede redenen voor zijn om dat wel te hebben gedaan. Maar u kunt toch niet doen alsof we hier alsof al het geld aan de bomen, even voor uw partij en mijn partij, hing. En dat we dat allemaal konden plukken en van alles konden doen. Dat was gewoon niet zo. Dat zijn hele zware jaren geweest. Dat moet u toch met me eens zijn.
Meneer Verzoelen.
Nou, als ik terugkijk naar het rekeningresultaat van de afgelopen jaren, dan moeten we toch wel echt tot de conclusie komen dat er zeker wel 5 miljoen extra had besteed kunnen worden bovenop die 5 miljoen die er nu voor gereserveerd stond. Dus ik ben het daar absoluut niet mee eens. Dit had, als je echt armoede prioriteit wil geven, dan zet je daar meer geld voor in.
Meneer Nieuwhuis nog eens.
Dank, korte reactie. Ja, maar dat heeft dus ook dat is ook weer een uitvoerbaarheidsvraag. Want dat heeft volgens mij ook te maken met hoe landt het geld op de juiste plek. Hebben we eerder discussies over gehad. Daar valt verbetering in te brengen. Dat is ook het hele regelingenwoud verhaal. Automatische toekenning, noem maar op. Maar dat is wat anders dan dat er 3 keer zoveel geld opeens beschikbaar zou zijn geweest.
Meneer Verzoelen.
Ja, nou, ik denk dat het een keuze geweest zou moeten zijn in de formatie toen er een nieuw college kwam om te zeggen van nou, wij zetten meer middelen in voor armoede en we kunnen dat debat straks in februari voeren en dan zou mijn partij ook zeker daar voorstander van zijn om daar extra middelen voor te reserveren.
Heeft u nu nog een vraag van mevrouw Akkerman?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk dezelfde vraag als de PVV en de SP had, want als die keuze door de Partij voor de Dieren gemaakt wordt, waar gaan zij dan dat geld niet aan, waar gaan ze het weghalen?
Aan het weerstandsvermogen, mevrouw Akkerman. Dat is voor ons wat minder prioriteit dan u daar prioriteit aan geeft.
Meneer Atema ook nog.
Ja, meneer Van Verzoelen heeft het over 5 miljoen. Dat betekent dan dat hij denkt dat met 5 miljoen de armen uit Groningen verdwenen is.
Meneer Verzoelen.
Ik heb de vraag niet helemaal goed verstaan.
U heeft het over, er was nog wel 5 miljoen extra te vinden, maar bent u dan van mening dat met 5 miljoen de armoede uit Groningen verdwenen is?
Dat vind ik een hele goede vraag eigenlijk. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Maar ik denk dat armoede, waar ik ook mee begon, is een veelkoppig monster. En ik denk ook dat het heel ambitieus is om te zeggen van, nou, dat gaan wij oplossen. Het blijft bestaan. Maar ik ben wel van mening dat er zeker meer middelen voor vrijgemaakt moeten worden. En ook dat het plan intergenerationale armoede een plek verdient. Dat is heel belangrijk. Maar dat had complementair op de verlichtende maatregelen moeten staan. Dat is het punt wat ik wil maken. En ik heb verder, ik heb veel gehoord over het CIEX, een soort greks op de armoede. Ik heb daar het een of ander van gehoord en gelezen, maar ik ben wel benieuwd van hoe dat nou straks ook aan ons wordt gepresenteerd. Komt er een grote show in het forum of in Let's Grow? Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd van hoe wij daar straks over gaan praten.
Dank u wel, meneer Verzoelen. Mevrouw Akkerman, namens de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Bij Toekomst met Perspectief loopt, zeg maar, sinds 2019. Het was een ambitieus plan, is toen unaniem aangenomen. Maar er was ook wel wat kritiek. We kregen volgens mij van de Voedselbank en ook van de cliëntenraad wel mee als raadsleden van let op, het is allemaal niet concreet genoeg. En we hebben toen ook een amendement aangenomen om er wat concretere doelen in te zetten. En onze fractie had althans de verwachting dat ook lopende het plan, dat we zaken concreter zouden maken. Dus volgens mij stond in het oorspronkelijke raadsvoorstel ook dat we op 4 december 2019 samen zouden komen om de indicatoren en de cyclus en de rol van de raad te bespreken. En als we deze brief lezen, dan is het een mooie update, dus dank daarvoor. Maar is het ook nog steeds niet zo concreet hoe we nou precies de doelen die we willen halen ook echt gaan halen. We hebben eerder ook gevraagd, van, moeten we niet een soort stappenplan bedenken met tussendoelen, waarvan je zegt, van, nou, dan kunnen we steeds op die tussendoelen ook met elkaar over hebben hoe ver we zijn en of we inderdaad op koers zijn om het einddoel te halen. Nou begrijp ik ook hè, dat we in februari nog weer om tafel gaan, dus wellicht dat we er dan wel dichterbij zitten. Maar ik was even benieuwd hoe de wethouder dit ziet, en omdat die vraag ook wel vaker gesteld is. En dat was voor ons onze bijdrage.
Dank u wel. Dan is iedereen aan het woord geweest. Dan komen we bij mevrouw Dix namens het college.
Dank u wel, voorzitter. Misschien, want er is, ik zat even mijn stukken bij elkaar te zoeken, want er zijn heel veel opmerkingen over heel veel verschillende onderwerpen gemaakt. Misschien eerst even reageren op de heer Aldekamp van de cliëntenraad. Ja, dat is een wat somber verhaal vanuit de cliëntenraad. En ik zou maar zeggen, dat zijn we ook wel een heel klein beetje gewend. En ik had eigenlijk gehoopt dat met de nieuwe cliëntenraad we tot een andere verhouding zouden kunnen komen. Dat zou mijn grote wens zijn. Dat zeg ik ook namens wethouder Bloemhof, dat wij gewoon als gemeente in gemoede met de cliëntenraad het gesprek kunnen voeren. Het was nu wat verwijtend allemaal. Ja, dat spijt mij. Dat zo wordt ervaren door de cliëntenraad. Ik denk wel, voor de helderheid, dat we even een paar zaken uit elkaar moeten houden. Het eerste is, we hebben, als ik het zo mag omschrijven, het gewone armoedebeleid. Hè? Het beleid binnen toekomst met perspectief, alles wat daarmee samenhangt. Daar zit gewoon een formele adviesrol voor de cliëntenraad in. Die volgen wij ook en die lopen we ook gewoon na. Daar is helemaal geen, aan ons kant, nul discussie over. De brandbrief die is gestuurd, die richt zich ook met name op hoe zit dat nou met die 28 februari. Want nou word ik ineens ergens voor uitgenodigd. Ik parafraseer enige mate de brief van de cliëntenraad. En wij zijn helemaal niet betrokken. En hoe kan dat nou? Nou, dat is die brief was eigenlijk een beetje te snel verstuurd, denk ik. Daar heb ik ook even contact met de voorzitter van de cliëntenraad over gehad. Want natuurlijk wordt de cliëntenraad betrokken bij het inrichten en het nadenken over dat die nieuwe denklijn van die CIEX. Dat zou natuurlijk zelfs raar zijn als dat niet het geval was. Natuurlijk is dat zo. Maar we hebben natuurlijk ook een hele drukke periode gehad. Het was daarna kerstreces, dus deze of volgende week wordt de cliëntenraad en overigens ook nog een aantal andere organisaties, hè, de schuldhulpmaatje kwam net ook al even voorbij, een heleboel andere organisaties worden natuurlijk uitgenodigd om daar met ons over na te denken. Als het goed is zullen we ergens eind januari een soort update sessie hebben met de partijen die toen die hun handtekening onder die Coalition of the Willing hebben gezet. Dus de cliëntenraad zal daar zeker niet bij vergeten worden. En voor de helderheid, die uitnodiging komt niet speciaal omdat zij een brandbrief hebben gestuurd, want zij zaten gewoon in het systeem, uiteraard. Ook nog misschien één opmerking over die evaluatie van die afgelopen 5 jaar. Daar hebben we de cliëntenraad ook al meermaals over gehoord. Heb ik ook al meermaals overigens een reactie op gegeven. Die evaluatie die we toen de tijd in topweer hebben gehad, hè, die heel brede evaluatie, terugblik die we toen hebben georganiseerd voor de raad. Daar hebben we de cliëntenraad inderdaad niet bij betrokken. Dat helemaal formeel hoefde dat ook niet, dus technisch klopt het nog steeds. Maar het is natuurlijk heel helder dat de leerpunten die we daar toen met elkaar geconstateerd hebben en die we ook uit die evaluatie hebben gehaald, die zullen natuurlijk in nieuw beleid of in de toekomst natuurlijk hun plek vinden in nieuwe onderwerpen. En daarbij zal de cliëntenraad natuurlijk gewoon betrokken zijn, zoals het hoort. En dat daar is ook richting de heer Atema en de heer Aldekamp helemaal geen discussie over. Er is ook helemaal geen principieel verschil van mening. Er is ook geen onduidelijkheid over. Alleen bij de CIEX was de cliëntenraad eventjes te snel. Want zo'n CIEX, zo'n denklijn, zo'n zoektocht is het eigenlijk meer. Dat is natuurlijk niet een voorstel in de gewone zin van het woord. Hè, waarbij we intern wat, soms in opdrachten van de raad en soms vanuit het beleid, iets uitwerken met elkaar. Daarna in het college hebben en dan naar de raad te brengen. Dat is een hele andere manier van praten met elkaar. Dus nou, dat is logisch dat even niet in 3-4 weken is afgehandeld. Misschien nu we het over de CIEX hebben, daar even op voortbouwend. een aantal van nu, de heer Van Zoelen, de heer Dijk, anderen meen ik ook, zeiden van goh, wat jammer eigenlijk dat er toentertijd zo'n schisma bijna is bedacht, hè, tussen verlichtend en intergenerationele armoede doorbrekend. Ik was daar niet bij, zou ik maar zeggen, want ik heb dit geërfd, om het maar zo te zeggen. En ik was het natuurlijk helemaal eens met dit beleid, maar ik was niet bij die discussie, u zelf allen wel. We hebben natuurlijk toen de tijd al gelijk moeten constateren, en dat is natuurlijk wel de ellende die over ons allemaal is gekomen, dat dat beleid weliswaar in eind 2019 is bedacht, maar ja, dat we daarna natuurlijk eigenlijk meteen corona in zijn gerold en er niet meer uit zijn gerold. Het kan wel eens zijn, deze bestuursperiode zitten we sowieso nog volop met corona, maar het kan wel eens zijn dat die hele volgende bestuursperiode eigenlijk ook nog vervuild wordt, als ik het in die termen mag zeggen, door corona, waardoor eigenlijk alles, of een heleboel zaken, echt wel anders gaan lopen dan aanvankelijk was verwacht of gepland. Want kijkend naar vissen en hengels, verlichtende maatregelen en intergenerationeel doorbrekende of uitbannende maatregelen, we doen natuurlijk ook het een en het ander. Technisch is het eigenlijk helemaal niet zo in de praktijk en in het beleid dat er feitelijk is gekozen. We doen gewoon al die ondersteuning, al die inkomensondersteuning, al die regeling, al het maatwerk, al het werk waar al die ambtenaren elke dag mee bezig zijn, is natuurlijk om intergenerationele armoede te doorbreken en tegelijkertijd te zorgen dat mensen ook nog, ook in corona, want dat hoort er natuurlijk ook nog bij, ook als je een heel laag inkomen hebt, toch nog tot de nodige activiteiten en een zo normaal mogelijk, als ik het zo mag omschrijven, leven kunt komen. Dus dat doen wij wel degelijk heel breed. Daar kan je natuurlijk met elkaar over discussiëren of dat nog meer had gemoeten. Nou, dan sluit ik even aan bij de opmerking van de heer Nieuwenhuizen, sorry. Die ook aangaf, wie had nou kunnen denken, zeg ik eventjes, vandaag, wat is het, 12 januari, dat u in 2019, toen deze coalitie begon, en we als een dolle hebben moeten besparen en bezuinigen en hele nare keuzes hebben moeten maken, dat we nu in 2022 in de jeugdzorg, 1 jaar, dat zeg ik er dan wel bij, misschien even geen probleem hebben. Wie had dat kunnen denken? Dat is van zo'n dieptepunt, zal ik maar zeggen, in de gemeentelijke financiën naar een, redelijker begroting zijn gekomen. Hè? Want het idee dat er alsmaar geld overblijft, we komen nog steeds tekort. Hè? Dat geef ik u maar even mee, meneer Van Zoelen. Het is niet dat er geld op tafel ligt waar we met z'n allen, ik wou zeggen, vanuit eten kunnen gaan. Maar ook dat had niet gekund, al hadden we het wel overgehouden. Dus die CX, over de naam kun je discussiëren, die I zou ik zeker niet weglaten, want het gaat juist om het investeren in mensen. Hè? En om te kijken of we door, wat je in wezen aan het doen bent natuurlijk, een kasschuif te organiseren, dus geld wat je in de toekomst al bestemd, hè, al op de begrotingen hebt staan, om dat naar voren te trekken, om op voorhand zoveel in mensen te investeren, in werk, in opleiding, in schulden weghalen, in voorkomen van jeugdhulp, dat je op termijn dat geld ook niet nodig hebt. En dan ga je op den duur, dat is natuurlijk de verwachting, zodanig besparen dat je het geld ook gewoon voor dat soort doelen veel minder nodig hebt. Dat kan natuurlijk allemaal nooit binnen 10 minuten, daarom heet het ook een exploitatie en zou je het over tenminste 10 jaar moeten doen. Misschien als ik nog even, zal ik nog 1 regel schrijven. De heer Dijk heeft daar grote twijfel over. Ja, dat kan. Ik word af en toe een beetje bijgepraat. We hebben een fantastische projectgroep intern en extern met ons aan het rekenen is en kijken is hoe dit kan. Ik ben voorlopig nog heel erg enthousiast. Ik denk wel dat het gaat lukken om dit, want het is een waanzinnig complex idee eigenlijk wat we hebben bedacht, maar dat het ons wel echt gaat lukken om die serieuze, want daar gaat het mij natuurlijk wel om ons ook om, die serieuze slag in een duurzamer, structureel duurzamer armoedebeleid te kunnen maken.
De heer Dijk.
Ja, voorzitter, het spijt me, maar Ik bedoel, ik ben het helemaal met u eens hoor. Dat je inderdaad, als je heel veel investeert in inkomensondersteuning en schuldhulpverlening en gezond leven en energiearmoede. Ja, nee, dat gaat heel erg veel opleveren voor mensen. Daar ben ik onwijs mee eens. Ik vind alleen de grote poeha die er omheen gemaakt wordt. Ik snap er helemaal geen bal van. Dit is gewoon een bekend recept. Daar heb je geen sociale wetenschappers voor nodig. Echt niet. Het is een heel bekend recept dat als je investeert in mensen aan de voorkant preventief, dat het later veel geld zeg maar kan besparen. Dus ik vind de hele poeha eromheen. Ik wil eigenlijk ook vragen of u daarmee op wil houden. Want ook het woord CX, het wordt een soort ver van mijn bed show voor mensen. Ik vind GRECS of grondexploitatie al eigenlijk een akelig woord. En dan gaat het nu ook nog over mensen en armoede en dan gaan we het... een beetje klinisch tot een CX maken. Ja, dat was mijn bezwaar. Dat is mijn grote bezwaar tegen. Verder kan ik me in die plannen dat je investeert in mensen echt heel erg vinden. Maar laten we dat dan ook gewoon doen in plaats van dan heet het erover lullen. En dat hadden we gewoon afgelopen 2 jaar, zoals de heer Van Zoelen zei, gewoon moeten doen. Is niet gebeurd. We hebben niet geïnvesteerd in meer inkomensondersteuning. Dus niet in preventie. Dus niet in het voorkomen van schulden. Dat is een gemiste kans.
Ja, het lijkt toch heel even, maar we gaan nu niet, dat zou jammer zijn, de hele discussie over de CX voeren. Maar het is denk ik goed dat we richting de Raad nog eens een keer, behalve die ene bijeenkomst op 5 november, nog eens een keer wat dieper ingaan op waar gaat dit over. Want als ik het commentaar van de heer Dijk hoor, dan denk ik, oh ja, dan moeten wij nog meer vertellen over hoe dit nou precies, wat we nou precies bedoelen. Want het gaat er niet alleen om dat we even meer in armoedebeleid gaan investeren. Dat is echt niet... de grondslag ervan. Het gaat, die CX, dat ben ik met u eens, what's in the name, who cares. Hè, maar dat is meer de boekhoudkundige grondslag die eronder ligt. Het gaat er natuurlijk om dat je een veel interessanter, financieel duurzamer armoedebeleid in gaat richten. En daar hoort een boekhouding bij. En dat is koud. En daar kan ik ook niks aan doen, want dat is nou eenmaal geld. Maar de bedoeling die je ermee hebt is natuurlijk vanuit het warme hart. Maar ik kijk even naar de tijd. Ik heb geen idee eigenlijk. Maar ik denk dat
nog
ik
acht
nu
minuten.
Door. Oh ja, ik ben er bijna. Ja. Even kijken. Het betrekken. Misschien nog één opmerking inderdaad over die CIS. Ik had een paar punten opgeschreven. Schuldhulpmaatje is genoemd. Stadjes hand in hand. Zeer mee eens. En zo zijn er nog een heleboel andere organisaties ook. Maar deze die genoemd zijn, dat zijn ook hele belangrijke organisaties in onze gemeente. Dus die gaan wij zeker betrekken. Wat Omarm Groningen betreft, ja, dat is natuurlijk even een ingewikkelde.
Een vraag van de heer De Haan.
Oh.
Ja, voorzitter, mijn vraag was heel concreet. Hè. Ze hebben die Coalition of the Willing ondertekend. In februari zou er een gezamenlijk plan gepresenteerd worden. Maar die organisatie gaf aan, we hebben nog niks gehoord. Hoe staat het daarmee?
Dat herken ik, want ik heb u volgens mij net aangegeven dat dit soort organisaties allemaal ten eerste worden uitgenodigd voor een bijeenkomst eind januari. En dat zal virtueel moeten zijn, dat kan waarschijnlijk niet anders, dat nemen we dan maar even aan. He, maar al die organisaties van die Coalition of the Willing, die worden eind januari uitgenodigd. Die hebben in december overigens een nieuwsbrief gehad. Dus we hebben wel geprobeerd om elke maand hen te betrekken tot en met 28 februari. Even kijken, dan heb ik daar denk ik nu genoeg over gezegd. Het kappen van het regelingenwoud, ja, daar zijn wij dapper mee bezig. U hoort de bijlslagen nog niet zo hard, want het is allemaal virtueel tegenwoordig. Maar daar zit zelfs helemaal een projectleider op. Iemand is daar druk mee bezig om dat op juiste wijze in te gaan richten. Ik ben het zeer eens met de opmerking van mevrouw Van Doezen. Dat is heel ingewikkeld om het allemaal voor elkaar te krijgen. Dat zal ook niet zomaar gaan. En kijkend naar de opmerking die de heer Loopstra heeft gemaakt. Ja, zeer belangrijk om daar ook die werkende armen bij te betrekken. En hoe afgrijzelijk vervelend corona ook mag zijn, het heeft in een aantal gevallen nog een paar, positieve effecten, laat ik het zo benoemen, dat veel mensen die bij ons helemaal niet in beeld waren, vanwege corona en eventuele maatregelen en ondersteuning, toch bij ons in beeld zijn gekomen. En dat maakt het voor ons ook mogelijk om hen te wijzen op potjes, op mogelijkheden die er zijn, waar zij aanvankelijk helemaal niet in onze communicatie zaten. Dus dat zal zeker, geef ik u aan, bij de uitwerking van het regelingenwoud worden betrokken. En dat geldt natuurlijk ook voor arme ouderen. En iedereen die in die moeilijke financiële situatie zit, die zal daarbij betrokken worden. En dat komt, als het goed is, nog deze maand, dan wel begin volgende maand in het college en komt dan naar u toe. Even kijken.
Kort technisch ding. U zegt het komt naar ons toe. Maar bedoelt u dat het in de inzet armoedemiddelen verwerkt zal zijn of dat er apart een document ervoor zal zijn?
Wordt een apart document. Okay. Ja, het zou heel, heel mooi zijn als dat nog in de laatste raad meekomt. Want dan kunt u daar natuurlijk zelf besluiten over nemen. Dan kunt u in ieder geval in dit jaar nog zaken misschien aanpassen. Ja, ik zat even te kijken nog, maar ik had het een beetje door elkaar opgeschreven. Dat is erg onhandig, merk ik nu. Ervaringsdeskundigen en het doorbraakproject. Ja, inderdaad, het is denk ik heel goed, en dat heeft u zelf ingezet, maar dat ondersteunt het college natuurlijk van harte, dat je vanuit met de blik van de ervaring van het in armoede hebben geleefd of een bepaalde situatie te hebben meegemaakt, dat die blik ook betrokken wordt bij het schuldenbeleid, bij het armoedebeleid. Dat lijkt ons ook heel belangrijk. De heer Dijk gaf net aan, die zegt, ja, verwacht daar nou ook niet te veel van. Hè? Want ja, hoe kan één mens, zal ik maar zeggen, hè? Ook dat hele beleid natuurlijk. Dat punt, dat is helder natuurlijk dat u dat aangeeft. Maar goed, we hebben natuurlijk wel aangenomen en we merken ook wel dat het werkt. We hebben in deze periode, er zijn nu geloof ik 5 mensen als ik het goed heb begrepen. Er zijn er even 6 geweest, maar 1 is er toevallig net uitgestroomd. Betaalde ervaringsdeskundigen gehad, maar we hebben natuurlijk ontzettend veel meer ervaringsdeskundigen die we gewoon sowieso bij het beleid betrekken. Hè, die worden natuurlijk gevraagd om commentaar te leveren op voorstellen of ideeën van ons. Er zitten veel meer ervaringsdeskundigen in het beleid, zijn betrokken bij het beleid, dan dat er die betaald worden. Ik had natuurlijk moeten beginnen en willen beginnen met, hoe cool is dat, een minister voor armoede? Zeg ik even in de richting van de heer Rehbergen. Want dat is natuurlijk precies wat we willen. Dit onderwerp is zo groot en zo belangrijk en zo veelomvattend. Ik meen dat de heer Van Zoelen zei veelkoppig monster. Dat is precies de benaming. Dat je niet kunt volstaan met ergens een beleidsonderdeel op een ministerie laten zijn. Hè. Daar moet gewoon echt een veel bredere blik voor zijn. Toegegeven, op lokaal niveau hadden we die natuurlijk al, maar het gaat ons vast en zeker helpen dat ook in het Haagse zo wordt ervaren. Inderdaad, als je dan kijkt naar een armoedevrije generatie, is dat niet naïef en kan dat eigenlijk allemaal wel? Ik ben met u eens, meneer Loofstra, dat armoede is natuurlijk altijd relatief. Er is altijd iemand armer dan een ander. Hè, dat is nou eenmaal zo, zelfs onder miljonairs heb je arme miljonairs, zou ik maar zeggen. Maar wat we bedoelen, denk ik ook, met armoedevrije generatie is dat zoveel mogelijk, bij voorkeur iedereen, mensen, kinderen, leven, opgroeien in een situatie die niet tot financiële druk en financiële stress leidt. En dat is wel haalbaar, denk ik. En dat gaan we als we het over de CIEX hebben, gaan we dat met elkaar bespreken. Het maatwerk, mevrouw Blauw begon daarover. Ik heb het ook in de brief, denk ik, tenminste vond ik zelf wel goed opgeschreven. U weet natuurlijk ook dat de structuur intern, landelijk, maar ook bij ons intern, natuurlijk heel lang is geweest op het voorkomen van fraude. Op het zo goed mogelijk regelingen uitvoeren, dat er niks verkeerd zou gaan. Nu zijn we natuurlijk veel meer bezig met maatwerk, want we weten dat al die hele precieze regelingen, daarom willen we daar ook op die manier van af, bijna niemand valt in die regeling precies zo. Hè? Dus ik kijk ook naar mevrouw Van Doezen, bijna altijd zijn situaties veel complexer. Of zit er nog net weer een aspect die zegt, ja, dat past eigenlijk net niet in die regeling. Nou, dan is het beste nadeel dat dingen nu tegenwoordig allemaal digitaal zijn, want dan is het binair, het is ja of nee. Je hebt wel of niet een kind, of je hebt wel of niet een bepaalde situatie. En heel vaak is het niet binair, want is misschien de situatie grotendeels wel zo, maar soms een beetje anders. Nou, en daarom moet je dat maatwerk veel meer gaan uitwerken. Maar dat is ook best intern heel ingewikkeld, omdat mensen natuurlijk nog bezig zijn in die stand van het vasthouden aan de regeling, de uitvoering, doe ik het niet verkeerd. Nou, daar moeten we denk ik ook intern juist heel erg veel actie op ondernemen. En dat doen we ook. Ik zie de voorzitter kijken. Ik dacht nog met een vriendelijke blik, maar om dat ook zo te houden. Misschien nog één opmerking over het werken vanuit vertrouwen. Heer Loopstra en anderen hebben daar volgens mij ook aan gerefereerd. Zeer mee eens. Zeer mee eens. Dat is ook echt wat moet gebeuren. We hebben ook aangegeven, er is een aantal pilots gedaan in deze gemeente. Als het gaat bijvoorbeeld om Kansrijk Oost. Dat is zo succesvol, dat is nu Kansrijk Groningen. We proberen ook met de opmerkingen zoals de raad die heeft gemaakt. Ga nou niet steeds zitten uitproberen, doe dan niet steeds pilot. Als iets succesvol is, maak het dan tot beleid. Nou, dat hebben we in een aantal gevallen ook gedaan. Schuldenvrije hoogte was even iets ingewikkelder, ook organisatorisch. Ik zal wel even kijken of ik u daar op enig moment over kan bijpraten. Want men heeft geloof ik nu een soort van doorstart gemaakt. En nog één opmerking. Ik zie het dan nog net. De toeslagenaffaire, we hebben nu een eigen staatssecretaris op dat onderwerp, maar die toeslagenaffaire, dat is natuurlijk echt verschrikkelijk geweest. Het is in alle opzichten verschrikkelijk geweest, sowieso van wat mensen hebben meegemaakt, hele gezinnen uit elkaar gevallen, kinderen uit huis geplaatst. Het is gewoon onvoorstelbaar dat dat hier in ons keurige landje heeft kunnen gebeuren. Het is echt niet te bevatten. Maar het heeft afgezien, want ik wil daar niks aan afdoen, want dat was gewoon heel ellendig. Maar het heeft nog veel meer vervelende effecten. Want we zien ook dat mensen uit angst van al die dingen die ze van die toeslagenaffaire hebben gemerkt, ook bang zijn om heel andersoortige regelingen aan te vragen. Dat mensen zeggen, ja wacht even, vandaag vraag ik het aan en morgen krijg ik een rekening van 30.000 euro. Dus het heeft op allerlei manieren sijpelt dit door, op een hele negatieve manier. Nou, ik heb het volste vertrouwen in staatssecretaris De Vries, die ken ik toevallig ook heel goed. Dus ik hoop ook oprecht, dat geeft ze ook aan, dat zij echt met volle kracht hier nu een oplossing voor wil vinden. Eén, een meer bestuurlijk politiek punt. In het coalitieakkoord staat, van het nieuwe kabinet, is natuurlijk nadrukkelijk aangegeven dat de gemeente eerste aanspreekpunt is. Ja, wij doen ons best en werken er heel hard aan met een apart systeem om mensen met deze problematiek te helpen. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat het Rijk dit hele probleem zelf heeft georganiseerd en vervolgens bij de gemeente over de schutting gooit met de hartelijke groetjes uit Den Haag. Dus wij moeten dat samen oplossen. Het kan niet zo zijn dat de gemeenten er nu ineens voor staan en het allemaal op mogen lossen. Na al die ellende die hier vanuit Den Haag is gecreëerd. Dus wij doen ons best en werken er zo hard mogelijk aan. Mocht er punten zijn of mevrouw Blauw gaf het net ook aan. Wij kennen wel een aantal casussen. Geef het ons ook mee. Hè? Want wij willen ook leren van zaken die verkeerd gaan. En zeg het dan tegen mij of intern tegen ambtenaren, zodat wij zoveel mogelijk informatie deze kant op krijgen.
Dank u wel, wethouder Dix. Mevrouw Doesen nog.
Hele korte opmerking. Oplossen van de problemen van de toeslagenaffaire moeten we samen doen. Maar ja, dat maakt het juist zo ingewikkeld. Gooiden ze het nou maar over de schutting, dan konden we het echt oplossen. Maar nu kunnen we het helemaal niet oplossen.
Dat mag, maar eerst meneer Nieuwenhuizen had iets wat niet kon wachten tot februari.
Nou, dank. Mooi geframed. Nou, het binaire aspect, wat wethouder net zei, dat je wel of geen recht op regeling. Ik denk dat het heel goed zou zijn als de organisatie op een gegeven moment lukt om flexibel uit te keren. U heeft zo en zoveel inkomen, dus u krijgt zo en zoveel tegemoetkoming nog. Ik weet, dat zal ook ingewikkeld zijn, maar dat zou een mooi onderdeel, denk ik, kunnen zijn van het kap van het regelingenwoud.
En laten we eerst proberen of wethouder Dix de vraag van mevrouw Akkerman nog kan beantwoorden. Dan kijken of mevrouw Akkerman nog steeds de vraag heeft.
Oh ja, helemaal goed. Want mevrouw Akkerman begon ook nog over de monitoring. Hè? Van hoe weten we nou wanneer we iets dan wel wat bereikt hebben. Het bijzondere natuurlijk van het beleidsplan Toekomst met Perspectief was dat het eigenlijk alleen maar een beleidsplan was. Hè? Een gedachte om het zo te gaan doen. Er zat nog geen uitvoeringsagenda bij. En die uitvoeringsagenda en dat de wijze waarop de Raad wil gaan monitoren, hebben we nu in indicatoren gedaan. Hè? We hebben afgelopen najaar ook zo'n indicatoren-sessie gehad. Ik denk dat het goed is dat we naar aanleiding van die nieuwe armoedemiddelenbrief, met elkaar ook nog eens even praten over, is dit nou de wijze waarop de raad dit wil gaan inrichten? Moeten we op weg naar een nieuwe raad, een nieuw college, misschien nog zaken daaraan toevoegen? Dus dat is allemaal open voor debat, lijkt mij.
Is mevrouw Akkerman daar tevreden mee? Kan ik van digitaal wat lastiger zien?
Ja, voor nu eerst wel. Bedankt.
Dank u wel. Dan denk ik dat we deze sessie kunnen afsluiten en dat we in februari er nogmaals over praten en dan iets meer in bredere zin. Fijne avond nog, dank u wel.